naar 1 Timotheüs 6 toe. En we zijn zo'n beetje in versen 6, 7, 8. Ik lees even vanaf vers 3 voor de context. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Ja, dit hele stukje moet je dus in één keer lezen.
Ja.
Dus de hele context is in verband met de gezonde leer en met de ongezonde leer. Nou, we hebben het vorige keer toch gezien, hè? Als je van deze leer afwijkt, waar begint Galaten 1 mee? Als je naar een andere evangelie gaat, dan ben je vervloekt. En met welke evangelie? Dan kom je onder het evangelie van het koninkrijk met de wet. Ja? Dan ben je vervloekt. Dus dat wil zeggen niet met je positie, maar wel in alles wat je doet, kan het Gods goedkeuring gewoon niet hebben. Dus je wordt niet in die zin in je praktische wandel gezegend door God. Je mist de versterking en dat soort dingen. Nou, daar gaat het hier om. Dus ook, natuurlijk is de geldgierigheid de wortel van alle kwaad. Maar hij spreekt hier vooral, want wat is eigenlijk de wortel van alle kwaad? Zonde, toch? Ik heb altijd wat moeilijk gevonden. Ik dacht, hé, hoezo? Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Ja? Dat is uiteindelijk toch door de zonde. Let op, de context waar hij over spreekt natuurlijk. Nou, dus ja, dat is waar het over gaat. En dan zie je in vers 4 dus, als je daarvan afwijkt, en we weten de gezonde leer, dat zijn de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, zal San Paulus zijn geopenbaard, want Paulus zegt zelf ook over de gezonde woorden die hij verkondigt. En waarom? Omdat ze van de Heer Jezus Christus zijn, want die spreekt in hem. En dan zie je vers 4, die is opgeblazen en weet niets in verband met de verborgenheid. Dus iemand die deze boodschap tegenstaat, niet wil accepteren, is opgeblazen, is trots. Dus iemand die dit niet accepteert, die zit dus onder een ander evangelie. En dan kom je onder het evangelie van het koninkrijk met de wet. En die zegt dus, wacht eventjes. Nee, ik ga, daar hebben we het weer, hè. Ik ga het zelf doen. Maar met deze boodschap, evangelie van Gods genade, is het God die het in mij gaat doen. Ja, en wat is zo mooi met genade? Dat je gewoon fouten kan maken. Toch? Je overdenkt dingen goed soms, ook met dit. En ja, wat ik net al zei, ik heb een keer over redding gesproken. En toen ging ik dat, met het boekje ben ik het dan aan het corrigeren. En dan denk je, hé, wacht even, dit klopt helemaal niet. Het klonk mooi. En in mijn verstand, in mijn kennis toen, dacht je, ja, dat klopt. Maar ga je goed nadenken, bleek het niet te kloppen. Oké, maar dan weet je, oké, we kunnen altijd. Ik bedoel, het verandert niet aan mijn relatie met de Heer, alleen ik heb een verantwoordelijkheid met wat ik leer, dus ik kan het ook weer corrigeren, mezelf corrigeren en het ook vertellen. Dat kan, ja. Maar onder de wet mag je natuurlijk geen fouten maken, ja. En wat is trots? Trots zegt, ik kan het zelf wel. En ja, wie corrigeert mij? Ja, ik kan het zelf wel. Ik ben de baas over mezelf en ik doe het. Nee, dat is echt de trots. En hij weet in verband met de verborgenheid helemaal niks. En dan zie je in vers 5 de verkeerde krakelingen en de verdorven verstand. Dat heb je omdat je van de waarheid beroofd bent. Omdat men meent dat de godzaligheid een gewin is. En Paulus zegt, zij menen dat en dat komt in verband met het denken. Zit hier, dat onze zinnen zijn dan verdorven. En als je dus onder de wet begeeft, de wet is heilig en goed, toch? En toch, Satan probeert ons onder de wet te brengen. En dan worden onze zinnen verdorven. Ja, en dan zie je ook dan kom je dus ook in dat denken van een ander evangelie. Elke leer beïnvloedt het denken van mensen. En dan zit je onder de denken, het wettisch denken. Zegen en vloek op basis van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Nou ja, dus God is in ons midden als wij zien de volle zalen en dat er ook veel inkomsten zijn en het gaat goed. Met andere woorden, het welvaartsevangelie. Dat wordt gepredikt. En op zich klopt dat als je ook onder dat evangelie bent. Behalve wanneer klopt het niet. In de grote verdrukking. Dan is het juist, als je dan rijk bent, dan klopt er iets niet. Ja? Denk aan de rijke man in de hel en de arme Lazarus. Hij is ook weer een beeld van de grote verdrukking. De arme, die gaat naar Abraham toe. De rijke, dat is degene die de antichrist volgt. Maar dat is in die periode. Maar als eenmaal het koninkrijk is, ja, dan zal je zien, dan is Israël gezegend boven alle volken. En dan is het wel een welvaartsevangelie, ja. Maar goed, je ziet hier allemaal, dat is allemaal dat andere evangelie. Wij vallen niet onder dat evangelie. Dus daar zegt Paulus, die godzaligheid is een gewin, ja. Wat is een gewin? Ja, een voordeel toch? Het is allemaal in je voordeel. Maar dan fysiek voordeel. Want met de genezing ook. Dat is ook op basis van teksten van Paulus natuurlijk. Maar dat is ook, Paulus heeft ook genezen en tekenen gedaan. Die fysieke verschijningen, waarom? Dat heeft allemaal weer met dat andere evangelie, met Israël te maken. Het was alleen om Israël te overtuigen dat God naar de heidenen was gegaan. Maar niet dat wij nu ook maar genezen en allemaal dat soort dingen krijgen. Nou nee, want daarom is het nu ook afgelopen. Dat is nu niet meer. Nee, dus Paulus zegt, wijk af van de zulke. Je moet afwijken. Niet samengaan. Dus je moet de leer bewaken. Je moet niet toestaan dat zulke leringen verkondigd worden. Vermaand een ketterse mens. Dat heeft met de leer te maken. Ja, na een eerste en een tweede vermaning. Dus vermaand een keer, nog een keer. Als je dan blijft doorgaan, is het een zuurdeze. Dat mag je niet toestaan. Dus wat is de oplossing? Kijk, 2 Timotheüs 2, vers 15. Wat moet je doen? In vers 14, breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heer dat zij geen woordenstrijd voeren. Ja, dat is het resultaat van als je natuurlijk met andere leringen in de gemeente brengt. Dat is toch logisch, dan krijg je woordenstrijd. Want je krijgt leringen die tegenover elkaar staan. En dat is tot geen nut dan tot verkering der toehoorders. Verkeerde krakelingen, verkering van toehoorders. Zie je gaat de toehoorders verkeerd op het verkeerde pad brengen. Oplossing is, benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus we lezen natuurlijk de hele Bijbel, maar snijdt het recht. Stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Spreekt u over gelovigen, hè? Spreekt over gelovigen. Dat noemt hij die afwijken, ongoddelijk ijdel roepen. Het is in eerste instantie ongoddelijk. Het is niet van God. Terwijl ze over de Bijbel praten. Ja, men praat over het evangelie, men praat over de Heer Jezus. Maar Paulus zegt, een andere Jezus. Een andere evangelie. Komt wel uit de Bijbel. En toch is het ongoddelijk roepen. Het is niet wat God wil dat wij nu volgen en leren. Het is daarom ook ijdel, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Snijd het woord de waarheid recht, Timotheus, want het neemt toe. In de tweede brief zie je, ze hebben hem allemaal al verlaten. Dus hij moet zich daartegen stellen hier. Ja? Want kijk, hun woord voort, als je dat niet doet, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Onder welke Simenees en Philetus, die van, daar heb je het weer, de waarheid zijn afgeweken. Zij zijn van de waarheid afgeweken. En als zij het aan anderen gaan vertellen, gaan ze de ander ook van de waarheid beroven. Met het gevolg, wat krijg je dan? Een verdorven verstand. Zeggende dat de opstanding al reden geschied is en verkeerde sommigen geloof. Zie je, dat is een afwijking van de waarheid, want de opstanding van ons is nog niet geschied namelijk. Die moet nog komen. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van de ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten. En wij zijn toch ook het huis van God, hè, nu? zegt Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 16. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter eerde en sommige ten onere. Ja, je hebt allemaal vaten in het huis en ze hebben allemaal hun functie. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Waarvan reinigt? Van die mensen die die verkeerde leer vertellen, bijvoorbeeld van die opstand die al geschied is. Dan ben je een vat ter ere en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. Wil je goede werken doen in de bedenkende genade? Ja? Dat betekent, als hij zich wijkt af van de zulke, dan zie je hier een vat ter ere die is geheiligd. Dus wat is geheiligd? Dan zie je ook weer, dan ben je apart. Je stelt je apart van diegene die dat soort dingen verkondigt. Dat is het woord heiliging, apart. En als je dat doet, zie je, dan ben je ook bekwaam in Gods ogen voor hem om goede werken te doen. Tot alle goed werk toebereid. Dat is pas als je het woord der waarde terecht snijdt en dus bij de gezonde leer blijft, bij het woord wat Paulus heeft opgeschreven. Ik bedoel, ik zeg het niet. Ik bedoel, God zegt dat. Hij zegt, ja, dan ben je tot alle goed werk toebereid. En zo niet, dan ben je dat niet. Als je daar niet van afwijkt. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Dat is tegenovergestelde. Jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. En daar staat het, met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Nou, wie zijn dat? Degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Dat zijn degene die zeggen, die Paulus willen volgen. Zoals Paulus zegt, ik volg Christus. En als jullie mij volgen, dan volgen jullie Christus. En dat is degene die heeft een rein hart. Die weet, ik ben uitgesluitend uit genade door het geloof gerechtvaardigd. Zonder de werkende wet. En dat blijft ook zo in mijn hele leven. Dat is een gevolg van het staan voor de gezonde leer. Dat zijn degenen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En als je afwijkt naar een ongezonde leer, ja sorry, dan heb je dus een verdorven verstand en ook geen rein hart. Zie je, dat is heel belangrijk. Dat is de leer der afscheiding eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen, dat je je apart stelt. En dat is ook de reden dat wij hier zitten. Dat is gewoon de reden, omdat wij hebben ons gesteld tegen dat ongoddelijk ijdel roepen, ik wil bij de waarheid blijven, recht gesneden. En dan zie je, dan krijg je dus die afscheiding. Ik weet, we hebben het al vaker gezegd, ik zou fantastisch zitten als we gewoon elke zondag in de zaal zaten met alle mensen die ook deze stap zouden maken. Maar dat is de consequentie. Nou, dus ja, terug naar de 1 Timotheüs 6 vers 5. Dus hij zegt, wijk af van de zulke die menen dat de godzaligheid een gewin is. Maar, ja, of doch, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Het is een groot gewin met vergenoeging. Je zou kunnen zeggen, de godzaligheid, het dienen van God, is een groot gewin met tevredenheid, ja? De tevredenheid, ja, het dienen van God, wat is de grote gewin daarvan? Dat wij de vrede in hebben in wie wij zijn en wat wij hebben gekregen in Christus. Het is een groot gewin, hoezo? Het gaat boven alles wat in deze wereld is, wat je kan krijgen. Alles wat deze wereld biedt, geeft jou dat een vergenoeging? Ja, dat hangt allemaal van fysieke dingen af. Ja, dat is allemaal uitwendig. Rijk worden en gezond zijn. Dat is allemaal fysiek. Ja? En dan, maar ja, ik bedoel, je weet allemaal hoe het loopt in deze wereld. Deze wereld is nou helemaal in zonde. Maar kijk, als je kijkt naar 1 Timotheüs 4, vers 8. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. He, dat is met dat eten en verbieden te huwen, vasten, al dat soort dingen. Is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot, dus het dienen van God, he, zalen van God, te leven, is tot alle dingen nut. Hebbende, waarom? Het heeft namelijk de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Dus het dienen van God volgens de gezonde leer. Het heeft voor mij de belofte in dit leven. Wat heb ik er nu aan? Wat heb ik nou voordeel dat ik voor dit evangelie ga staan? Ja? Ja, dat heb ik. Zowel nu in dit leven en ook al in de toekomst. Hè. Ik bedoel, denk maar aan het feit dat je weet dat je volmaakt bent en altijd blijft. Dat ik in Christus ben en mijn zonden zijn vergeven. Dat ik verzoend ben. Al dat soort dingen, ja. En dat ik de bekrachtiging in mijn dagelijks leven heb. En dat ik ook alles weet op de juiste manier te beoordelen in het leven. Dat is een groot gewin, dit, ja. Dat ik dat weet. Dus daarom, degene die dat niet wil, is trots en die weet niks. Maar als je je vernedert onder een gezonde leer, dan weet je alles van de verborgenheid. En dan ben je in staat om de dingen te beoordelen in deze wereld. Dat is een groot gewin. Een groot voordeel, want dat geeft je namelijk ook heel veel rust en bespaart je voor de verkeerde verwachtingen in het leven. Nou, dus ja, als je vers 6 kijkt, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, is in feite een definitie voor ons wat de godzaligheid voor mij betekent in deze wereld. Wat zijn mijn verwachtingen? Een voordeel, ja, wat voor opzicht? Een andere evangelie krijg je met het gewin in fysieke zin, financieel. Want als je natuurlijk groeit, en dan weet je, dan kom je ook onder het systeem van de 10%. En dan krijg je dus gigantische geldstromen. En Paulus zegt al in vers 9, doch die rijk willen worden, wat gebeurt daarmee? Die vallen in verzoeking en in de strik. En in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Dus wat is het resultaat? Verzoeking, die komt in de strik. Dwaze begeerlijkheden, schadelijke begeerlijkheden. En dan verzinken in verderf en ondergang. Die rijk willen worden onder het evangelie. Want onder het evangelie van het koninkrijk. Ja, je weet het. Ik zei het net al. Dan moet je dus. God is met mij. Ja, het gaat goed met me. En gaat het niet, dan moet ik hard werken, moet ik dit doen, misschien moet ik meer geld geven, of meer mijn geloof, en dan zal hij mij zegenen. Dat soort dingen zit je helemaal in. Dat is doodvermoeiend, toch? Nu kan je alleen maar rusten in wat hij voor jou gedaan heeft. En hij doet het in mij. Maar dat heeft niet met geld te maken. Dus je ziet het verschil, de belofte van de tegenwoordige wereld, is niet vers 9 voor ons. Maar ja, als je rijk wil worden, ja? Nee. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dus met andere woorden, dat betekent ik ben tevreden, vergenoegd met wat hij mij geeft en wat hij mij gegeven heeft. Daar ben ik tevreden mee. Inderdaad, wat wil ik nog meer eigenlijk? Het is toch het belangrijkste in je leven wat er is. En dat betekent, hij heeft mij alles gegeven. Ik hoef zelf niks meer te doen. En daar ligt mijn winst, daar ligt mijn vergenoeging. En weet je, dat kan de wet nou nooit. Nooit. Als je onder de prediking van de wet zit, onder een andere leer, dan ben je niet tevreden. Nee, het is nooit, je weet tenslotte, je weet nooit of je het goed gedaan hebt. Ja, je zit altijd onder het systeem van als dan. En als het dus wat minder gaat, dan is Gods houding naar mij dus ook, en dan moet ik dat weer gaan proberen te herstellen. Net zoals, was het woensdag, ja, dat we zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon. Nou, daar ben ik altijd in. Maar als je ervan maakt met zijn zoon, nou, dan gaat het eens wat minder. Dan is mijn gemeenschap is verbroken, ik heb gezondigd. Dan kom je in het denken van, ook weer van vrees. En Gods houding naar mij, ja, moet hersteld worden, want de gemeenschap is verbroken. Nee, dat is allemaal niet waar. Dus nee, het is een, dus de wet die zal je, in feite, die kan je alleen maar teleurstellen als jij onder de wet. Ik kan alleen maar teleurstellen. Nooit tevreden stellen. Nooit. Want wat doet de wet? Die wet eist 100% gerechtigheid. En ook onder de genade, dat zijn wij niet in onze wandel altijd. Dus hoe denk jij dan? Nu gaan wij terug naar de gezonde leeuw. Kijk God naar mij. En dat is waar het om gaat. Nee, ik ben blij met wie ik ben en wat ik heb in Christus. Zie, het is allemaal in hem gecentreerd. Dus dat wil zeggen, het is inwendig. Gaan we maar even naar 2 Korinthe 4 vers 16. 2 Korinthe 4 vers 16. Het gaat om de inwendige kant en daar zit mijn vergenoeging. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, nou ja, oké. Paulus zat in de vervolgingen. Hij werd geslagen, vervolgd. Toestanden in de gevangenis. En ook, we hebben het er hier ook nog wel eens over. Dat ja, als je ouder wordt, dat lichaam wordt verdorven. Je wordt niet gezonder, maar het gaat de andere kant op. Dat zijn allemaal de resultaten van de uitwendige kant. De zichtbare kant. Die gaat van ons af. Maar let op. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En daar gaat het om. Wat is het? Een groot gewin? Zij meen dat het een gewin is. Ja, dan denken ze aan de buitenkant. Het moet allemaal goed met je gaan. Waar zit voor ons, Paulus noemt het daar, zelfs een groot gewin? Dat zit hem in die vernieuwing van dag tot dag in de inwendige mens. En dat noemt hij ook een groot gewin. Dus voor mij is het een groot voordeel. Het is een groei. Ja, dat klopt. Want Paulus zegt niet van blijf maar lekker tevreden met wie je bent. Ja, dat moet je wel zijn. Dat ben ik ook. Maar blijf maar op het niveau wat je bent. Nee, hij zegt word volwassen. Word volmaakt. Dat betekent word. Dus dat betekent je groei. Dat betekent die vernieuwing. Nou, dat is toch een gewin. Een gewin, dat is winst. Dat is groei. Groei, groei. Je ziet, het is aan de binnenkant. Ga maar even naar, ook even naar, waar stond het ook weer? Even kijken. 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. En wij allen, nou in vers 17 zegt hij, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezicht, dus niet een gezicht wat bedekt is door de wet. Door de ongezonde leer. Nee, een ongedekt aanzicht, de heerlijkheid des Heren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Daar hebben we die verandering. Stilstand is... Precies. Wij worden van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd, want wij kijken in de spiegel. En wat is die spiegel? Ja, het woord. De gezonde leer. Precies. Ja, schrikvraag. Ja, natuurlijk, het woord recht gesneden. Absoluut, dat is belangrijk. Want als ik naar het woord kijk om te zien wie ik ben in Christus, wie ik ben, en ik ga de hele Bijbel doorlezen, overal kijken, dan kom ik er niet hoor. Dan moet ik in die spiegel, kijk met 2 Korinthe 1 Korinthe 13. En daarom, ik ben tevreden met wie ik ben. Ik ben vergenoegd met de godzaligheid. Ik ben tevreden met wie ik ben in Christus. Mijn identiteit. En die vind ik in de gezonde leer. En daar zit mijn vergenoeging. En dan zeg ik, ja, dat is voor mij genoeg. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Want dat geeft mij ook die rust. Want in 1 Korinthe 13, dan zegt hij in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Toen was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat heeft natuurlijk te maken met de Korintiërs in de begintijd. De hele boodschap was nog niet compleet en de tekenen wonderen waren er nog. Maar als dan, ja, als de boodschap compleet is, de verborgenheid compleet openbaard is, wat heb ik dan ook? Dan weet ik alles over de gemeente, het lichaam van Christus, hij is het hoofd. Maar ik weet ook alles over wat Christus voor mij gedaan heeft. En hoe hij mij ziet en wie ik ben. Mijn identiteit. Dat is, ik zie in die spiegel, ja. Dat hebben we net gelezen. En ik word veranderd. Want kijk, ik zal zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. Ik ben toch gekend? Wat zegt die Romeinen 8? Die hij tevoren wat? Gekend heeft. En ik ga dus nu kennen zoals God mij in Christus nu gekend heeft. En dat is een wonderlijke zoektocht. En dan zie ik, hey, wat geweldig dat ik mag weten dat ik die gezonde leer ken. En dat ik daar van aangezicht tot aangezicht ga. Ik kijk naar de heerlijkheid des Heren, maar ik kijk naar mijn positie in Christus, die vind ik in de gezonde leer. En dat is iets bijzonders en dat zal ik onder de wet niet vinden. Want wat doet de wet namelijk? Die zegt elke keer, ja, wat zegt hij? Zegt hij tegen mij, ja Jan, goed gedaan, je hebt de wet gedaan, je bent volmaakt. Nee, dat zegt hij niet. De wet zegt, je bent onvolmaakt, je deugt niet, je bent een vervloekte. Maar nu kijk ik bij de gezonde leer, ik kijk in de spiegel, ik kijk naar de heerlijkheid des Heren, ik zie mijzelf in Christus, wat hij voor mij gedaan heeft. En wat zegt de Bijbel daar? Jan, jij bent volmaakt in mijn zoon. Je hebt de gerechtigheid gekregen. Jij ellendeling, ellendige zondaar, ja? En dat is een hele andere manier van denken. En wat doet dat met jou? Ja? Nou, dat maakt je toch blij? Dat geeft je rust? En dan zeg je, hé, dat is dus... Ja, meer heb ik niet nodig. Dat is toch ver genoeg zijn? Kijk, dat is de ware godzaligheid. En daarom moet je bij die gezonde leer blijven. Dus ja. Oh nee, ik zie een foutje staan. We gaan terug naar 1 Timotheus. Dus de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want in vers 7, dan zegt hij er ook nog bij, wij hebben niets in de wereld gebracht. En het is openbaar dat wij ook niets daaruit kunnen iets daaruit dragen. Ik denk dan hierbij, wees nou even nuchter. Denk nou even na. Ja, van wat zegt de notaris? Die zegt, ik kende vroeger ook een notaris hier op Sassenheim. En daar moest ik ook wel eens werken. En daar was altijd het verhaal, ja, de laatste jas heeft geen zakken. Ja, dat betekent, je kan niks meenemen. Je laatste jas ligt in de kist. Daar zitten geen zakken in. Ja, waarom niet? Je kan niks meenemen. Ja? En dat is wat hier ook staat. Dus sommigen zeggen, oké, dus nou maak het allemaal nu lekker op. Ja? Maar Paulus spreekt hier over die vergenoeging. Ja? Het is openbaar dat wij ook niets kunnen iets eruit dragen. Job zei ook al van, alles werd hem afgenomen toch? En wat zei hij toen? Hij was alles kwijt. Zijn kinderen kwijt. Zijn haven, alles. De Heer heeft genomen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. En dan? De Heer is hij geprezen tot in de eeuwigheid. Hij was rijk. En alles werd hem afgenomen. Het was een test, hè? Maar Job bleef trouw. De Hebreeënbrief zegt ook, wees tevreden met het tegenwoordige. Want de Heer zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heer is nabij. Wat heb je nog meer nodig? Er zijn meer teksten, maar die ga ik nou niet allemaal nakijken. Maar dus alles wat ik nodig heb, ja, staat in vers 8. Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Nou, dan zeggen we allemaal, knikken wij natuurlijk allemaal heel hard ja, toch? Maar is het in de praktijk, leven wij er ook naar? Ik weet ook wel. Maar dit is waar het om gaat. Dus met hulpgoederen in de wereld ook. Je ziet altijd, er komen tenten en eten en drinken. Want dat is wat de mens nodig heeft, die vluchtelingen. Een dak. En eten en drinken. Nou ja, goed. Als je dat soms ziet, is het natuurlijk schrijnend wat er in de wereld gebeurt. En hoe die mensen in omstandigheden moeten leven. Dat weet ik. Maar als je daarbij stilstaat en je bent een gelovige. Ik hoop niet dat ik ooit in die situatie kom. Zeker niet. Maar dan weet je ook wel, ja, hoe lang duurt het leven? Ja. Ik weet, het is makkelijk geredeneerd. En we moeten het ook niet willen. Ja, we moeten mensen proberen natuurlijk een goed dak te geven die moeten vluchten voor hun leven. Maar uiteindelijk, het leven duurt maar kort. En voor ons duurt elke minuut al lang. Ja? Maar de basisbehoefte is voedsel en deksel. En wij zullen daarmee, als het om de fysieke dingen gaat, moeten we daar tevreden mee zijn. En niet najagen, het rijk willen worden. Kijk, als je gelovig bent en je bent rijk, nou oké, dan ben je rijk. Paulus zegt daarna ook wel wat een rijk iemand in de gemeente hoort te doen. Ja, maar de Bijbel verkeurt het rijk zijn niet af. Ik bedoel, Abraham was ook rijk. Job was ook rijk. Later werd hij weer rijk toen alles was afgenomen. Er zijn meerdere rijken in de wereld geweest. Dat keurt God niet af. Alleen, wat doe je ermee? Maar hier staat, die rijk willen worden. En dan zien we in de context, in verband met een andere evangelie. En het moet groeien. En ook financieel, want als iedereen natuurlijk 10% inbrengt, nou ja, dan kan je natuurlijk weer, dan kan de voorganger ook weer een dikker salaris krijgen. Nou, we kennen de voorbeelden. En wat zie je dat dan gebeurt, hè? Hoeveel zijn er niet gevallen? Ook in het openbaar. Door overspel, hoererij, misbruik van gelden. Komt er heel wat in het openbaarheid. Het draait altijd, dan zie je heel vaak dat het misbruik betreft, in verband juist door dat geld. Dus dat is het resultaat van het afwijken van de gezonde leer. Maar hier zeg ik, wacht even, in vers 8, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. En 7, Paulus is toch ons voorbeeld? Nou, laten we even naar Filippenzen gaan. En Paulus die leert dat, en je ziet ook, het werkt ook zo. Want kijk, als we Paulus volgen, dan hebben we het genade-evangelie in plaats van de wet. Nou, en dan zegt hij in Filippenzen 4, vers 6 en 7, dat wij moeten alles bekendmaken bij hem. En wat zie je dan? In vers 6, wees in geen ding bezorgd. Nou, je kan je zorgen maken, ja toch, als het slecht gaat met werk en je wordt ontslagen. Nou, dan zie je die rekening elke dag komen, toch? Elke week. En dan moet ik dat allemaal betalen. Maar laat uw begeerd in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus met andere woorden, God lost dat fysieke probleem niet op voor je. Hij lost het innerlijke probleem van je op. Hij beschermt je door je de innerlijk zijn vrede te geven. Want het is de vrede van God. Net zoals de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. En dat is een wonderbare vrede. Als je dat hebt in een moeilijke omstandigheden, in verdrukkingen. Dan, dat is iets wonderbaars. Daarom is het ook, gaat je verstand erboven. En degene die in hele moeilijke periodes hebben gezeten, die zullen dat zonder meer kunnen beamen. Dus dat gaat je, en dan zie je jouw hart en dan je zinnen bewaren. En in vers 8, alles wat Paulus dus aan hun geleerd heeft, dat moeten ze bedenken. En dan zie je in vers 9... hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en de God des vredes zal met u zijn. Dus je ziet hier, je krijgt die innerlijke vrede ervoor terug. Dat is daar het om gaat. Ik ben daarmee vergenoegd. Maar dan zie je, Paulus is ook vervolgd en hij had geen geld. Hij zat in de gevangenis bijvoorbeeld toen hij deze brief schreef. En dan zie je in vers 10, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Ze hebben aan hem gedacht. Ze hebben aan hem gedacht. Hoezo? Paulus heeft hun het evangelie verkondigd. En hij zit in de gevangenis. En dat was in Rome. Dat is nou niet allemaal even goed verzorgd en zo. Ja? Daar liepen de ratten en de muizen waarschijnlijk ook door de cel heen. Dat is niet zoals het hier is nu. En ze hebben aan hem gedacht. En zo hoort het. Want zo werkt God namelijk voor de fysieke behoeften van de heiligen. Want dat zegt hij in Romeinen. Hij zegt, deelt mede voor de behoeften van wie? Van de heiligen. Het is een opdracht aan ons om de heiligen te gedenken. En Paulus zegt in Galaten ook, doet goed aan allen, maar het allermeest aan wie? De huisgenoten des geloofs. Want, en Paulus heeft toch ook, hij werd erkend door Petrus, Jacobus, Johannes. En toen heeft hij de hand gekregen, alleen dat hij wel de armen zou gedenken. Dat was dan betreft de kleine kudde. Die hadden alles verkocht, ze waren alles kwijt. En toen is hij al die gemeentes van het lichaam van Christus langs gegaan, heeft ze gecollecteerd en heeft dat geld naar hun gebracht om hun te ondersteunen. Dat was, zie je hoe God werkt? Dus wij zeggen, nee, God geeft mij niet zomaar brood op de plank. Nee, als ik rijk wil, als ik niet werk, dan zegt de gemeente ook, sorry, maar wij gaan voor jou geen geld ga je jou geen geld geven als jij weigert te werken. Maar bijvoorbeeld een weduwe die helemaal niemand heeft in de familie. Niemand. Hij stelt er voorwaarden aan, hè. Maar als je helemaal niemand hebt, geen kinderen, ze is helemaal alleen gelaten. Zo zegt hij in 1 Timotheus 5. Dan komt de gemeente in actie. Zie je het? En zo werkt God op een indirecte manier, werkt hij, verzorgt hij toch ook fysiek. Maar al op die manier. Dat is, zo werkt hij helemaal. Dan zie je bij Paulus ook. Kijk, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, ik heb geleerd, hij moest het ook leren, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Hij zit in een ellendige situatie. Maar hij heeft ook goede situaties gekend. Kijk, ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben, alles is en alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ja, ik kom op de wereld, ik heb niks. En dan heb je opeens, hebt hij veel. Maar dan raakt hij het weer kwijt. Maar zometeen, aan het eind van zijn leven, kan je ook niks meenemen. Je gaat ook naakt deze wereld weg. Maar hij heeft dus al die omstandigheden meegemaakt. Maar hij zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En heeft hij de rust in die omstandigheden die tegen zijn. Maar hij heeft de vrede van God in zijn hart. En hij krijgt de kracht ervoor. Maar je hebt toch ook die basisbehoeften wel nodig, eten en drinken, ja? En kijk, nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Zie je, ze hebben gemeenschap met zijn verdrukking. Paulus werd vervolgd en zij voelden zichzelf daar ook deel aan. Dat is hun apostel. Net als bijvoorbeeld ouders dat hun kind iets aangedaan is. En vooral helemaal, met moeders al helemaal erg natuurlijk. Dat als hun kind iets aangedaan is, dan is het alsof het hun aangedaan is. Voelen zij die pijn. Nou, dus met hier ook, ze hebben gemeenschap aan zijn verdrukking gehad. En ook gij Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, dat was toen hij naar hun toe ging, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Dat gaat over financiële ondersteuning. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodrust. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Dus hij is blij, maar hij ziet ook vooral de vrucht van zijn arbeid, dat het evangelie werkt in hun. En dat zij de heiligen ook het geloof, dat het niet alleen kennis is, maar dat het werkt door de liefde. En dat is genade. In Galaten zegt heel duidelijk, ja, gebruik die oorzaak niet, die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees, ja. Maar laat het zijn dat het geloof is wat door de liefde werkt. En zo hoort het te zijn. En dat ziet hij bij de Filippenzen. En dat is de vrucht. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, goden welbehagelijk. En dan zegt hij doch. Dat is doch, maar. Iets anders. Mijn God. Kijk, zij hebben hem verzorgd fysiek. En natuurlijk, dat is een uitwerking van de gezonde leer. Maar dan zegt hij nu, mijn God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En dan spreekt hij over een geestelijke nooddruft. Ja? Dus zo, God verzorgt ons geestelijk via zijn woord. Het is altijd via het woord. Maar je ziet ook, via het lichaam, daarom is het ook de oplossing voor de mensen. In wat voor situatie je ook zit. Dat je gemeenschap met je broeders en zussen hebt en dat je een plaatselijke gemeente hebt. Voor de weduwe, voor de alleenstaande, voor degene die verdrietig zijn, die het moeilijk hebben. De gemeente, het lichaam van Christus, zorgt voor elkaar. Opdat de leden voor elkander gelijke zorg dragen, zegt in 1 Korinthe 12, 7, nou, daar. Ja? Dus het is niet alleen kennis, nee, het is ook doen. En dat is wat er gebeurt. En dat is wat Paulus ziet. Dus ja, en dan zie je ook, als we terug naar 1 Timotheus gaan, 6. Dat is dus ook de bescherming, ja, zijn vrede beschermt mij tegen dwazen. Dus als ik vergenoegd ben, dus van, ik hoef niet zo nodig 10 keer per jaar vakantie, ik hoef niet zo nodig dat te hebben en dat het na willen jagen van dat soort dingen. Dat is allemaal om, waarom wil je dat eigenlijk? Ja? Heb je dan geen vrede in de godzaligheid? Als je dat hebt, hoef je dat allemaal, dat is toch op een of andere manier iets te willen verzadigen in jou. Dat zijn begeerlijkheden van het vlees. En nogmaals, ik zeg niet van je man, dat is iedereen voor zichzelf. Ja, maar kijk, wij voedsel en deksel zullen hebben, zullen daarmee vergenoegd zijn door die rijk willen worden, ja, als gevolg van dat andere denken. Als je rijk wil worden, dan ben je dus niet vergenoegd met hetgeen wat je hebt, in fysieke zin ook. Maar zie je, die vallen in verzoekingen en in strik. En het zijn allemaal negatieve dingen die je daar ziet staan. En de vergenoeging, dus de vrede van God in mijn hart, en dat ik vergenoegd ben met wie ik ben en wat ik allemaal gekregen heb in Christus, ja, dat is toch de grootste bescherming tegen wat je hier ziet staan, de dwaze en schadelijke begeerlijkheden, waardoor ik dus verzink in verderf en ondergang. Want dat is het resultaat. Ja, het is aards denken wat je doet door de wet. En dan krijg je ook begeren van aardse dingen. Maar wat zegt Matthäus al? Waar uw schat is, daar is uw hart. Dus wat is je schat? In hem zijn toch al de schatten van de wijsheid verborgen in Christus. Daar zijn al de schatten. Mijn schat zit daarin. Dus daarom zegt in Colossenzen 3 ook, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die hier op aarde zijn. En dan dood de leden die op aarde zijn. Dat is het hele punt. Kijk in Colossenzen 2, 3. Nog even gaan. Colossenzen 3. Nou, dat kennen we natuurlijk. Bedenk de dingen die boven zijn. Vers 2. Kolossenzen 3 vers 2. Kijk, niet die op aarde zijn. Ja, ik bedoel, wij hebben het hier ook wel eens over de tuin moet gedaan. Of ik wil daar een schutting bouwen. Of dat soort dingen. Of in je huis bijhouden. We hebben het hier ook geverfd. Dat heb ik de hele tijd niet gedaan. En ben ik mezelf ook tegengekomen. Je kan het beter maar wel netjes onderhouden. Dan kost het minder. Dan zat je natuurlijk de boel aan verslonzen. Ik vind trouwens ook, persoonlijk, dat is mijn mening, dat er ook geen getuige is van een gelovige als hij in een als er een grote bouwval bij hem thuis is. He, ik denk, God is een God van de orde, van binnen. En, nou ja, fijn. In ieder geval, maar bedenk de dingen die boven zijn. En, want hij zei het gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Nou, en dan zie je dat in vers 8 wat ze moeten afleggen. In vers 9, ze hebben de oude mens uitgedaan, ze hebben aangedaan de nieuwe mens en die wordt vernieuwd tot kennis. En in vers 12 zie je, doet dan aan als uitverkoren Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen, de innerlijke bewegingen, der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen, dat die regeren, laat de vrede van God in jullie harten regeren, tot het welk gij ook geroepen zijt in één lichaam, en dan zie je, wees dankbaar. Nou, als ik dat zo zie, ja, als ik dit soort dingen zie, niet liegen, afleggen, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, doden, hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, komt de toorn van God over? Daar leefde ik vroeger in. Hij zegt, daar komt de toorn van God over. Maar wacht even, als je denkt de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die volgens de gezonde leer zijn, dan zie je dit staan, al die positieve dingen, vers 12 en 13 en 14 en 15. En dat je stop moet liegen, dat is toch alleen maar goed. Als je liegt, dan bouw je ook een schuld op constant. Wij zijn, ze zijn vergeven, maar goed, ik ga, als ik in zonde ga leven, ga ik natuurlijk de Heilige Geest bedroeven. Als ik helemaal afval van de gezonde leer, wat krijg ik dan? Dan ga ik de Heilige Geest zelfs doven. Dus terug naar 1 Timotheüs 6. Dan zie ik, als ik denk de dingen die boven zijn, ja, niet het aardse dingen, maar de hemelse dingen bedenken, volgens de gezonde leer, dan zie ik dus vers 9, dan val ik, dat is mijn bescherming, dan zie ik dan die dwaze schadelijke begeerlijkheden, zie je dat soort dingen, ik zie liever Kolossenzen 3 wat ik net las. En dat is het resultaat van het volgen van de gezonde leer. Dus ja, de verzoeking, het is het tegenovergestelde, wat in Kolossenzen net lazen. Als je de dingen denkt die boven zijn, is het tegenovergestelde van vers 9. De verzoeking, je komt in de strik. Nou, de strik van wat? De strik van de duivel. Dwaze, schadelijke begeerlijkheden. Het zijn begeerlijkheden, kijk, een begeerte is niet altijd slecht. Een begeerte om de Heer te willen dienen en het woord te lezen, dat is goed. Hier heb je het over schadelijke, ze zijn dwaas, dus het zijn onwijze en het dwaze, dus tegenovergestelde van wijs, toch? Schadelijk, tegenovergestelde van onschadelijk. Dus wat goed is voor je. En dan zie je de verzinking, verderf en ondergang. En je ziet ook, even kijken, hoe zei dit ook weer? Hymenees, die ik uit Satan overgegeven heb. Even kijken. Maar sommigen hebben het geloof verstoten van het schip. Geloof schipbreuk geleden hebben. Dan zie je, dat is het verzinken. En de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Dan zie je vers 10. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Hier zie je ook negatieve dingen, vers 10. Je ziet, spreekt over dwaling, je spreekt over kwaad en je ziet over doorstoken met smarten. Dus je ziet hier in hoofdstuk 6, die versen vanaf vers 3, of zeg maar vers 4 en 5, en tot en met 10, zie je allemaal de consequenties van het volgen van een ongezonde valse leer. Van een andere evangelie. Het volgen van het niet willen volgen van de apostel Paulus. Dus ja, als je rijk wil worden, toch die rijk willen worden, nou, er zijn vele gemeentes die willen rijk worden. Denk maar aan die grote gebouwen. Ja? Daar bij Leiderdorp, enorm, die hebben miljoenen gekost. Waar komt dat geld vandaan? Niet van de boom hoor. Dat hebben de mensen betaald. Ja? Dus je hebt dat geld ook nodig. En dan zie je een geweldig groot gebouw. En dan zie je dat allemaal. Maar ja, je ziet hier. We zijn jaren verder. Wat er gebeurd is, hè? Ook. Begeerlijkheden. Schadelijke begeerlijkheden. Geld. En je ziet dat er allemaal. En je ziet er allemaal. Dit soort dingen. Zie je daar allemaal gebeuren. Exact wat Paulus zegt. Omdat ze de apostel Paulus niet volgen met dat evangelie, maar met een ander evangelie. En dat verstikt. Ja, want als je rijk wil worden, dan kom je in een andere wereld. Wat voor wereld kom je dan? Dan kom je in list, bedrog, verleiding en overspel. Zo werkt het gewoon. Wat ik hier zeg, dat kan je gewoon zien. Het verstikt. Hè? Het woord God, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis al. Dat komt tussen de doornen en hij wordt verstikt door de dingen van de wereld en de rijkdom. Dat is wat rijkdom, het rijk willen zijn, doet met je. Rijkdom, wat geeft rijk willen zijn? Wat voor gevoel geeft dat? Waar wil je rijk zijn eigenlijk? Ja, waarom? Ja, dat heeft toch ook met eer te maken. Kijk eens, ten opzichte van de rest. Ik krijg aanzien. Het geeft ook een gevoel van schijngevoel van zekerheid. Toch? Appeltje voor de dorst. En ik kan ook mijn begeertes van het vlees, kan ik daarmee natuurlijk verzadigen. Dus het geeft een gevoel van, ja, ook van macht, maar ook van veiligheid, onafhankelijkheid, rust. Dat is wat rijkdom, waar jij denkt dat dat jou dat geeft. Nou, kijk maar naar hele rijke mensen. Je ziet vaak, ze gaan steeds rarer erin doen, omdat, kijk, die vergenoeging, de tevredenheid, die rust, dat is bewijs, die zit daar niet in. Dit zit niet bij de ongelovige mens daarin, maar bij de gelovige mens exact hetzelfde ook niet. Want dat is toch wat rijkdom jou, waar jij denkt dat dat jou dat gaat geven. Maar als jij de echte godzaligheid, dat in jou, dat een groot gebied met vernoeging is, dan heb je niet de begeerte om rijk te willen worden. Want je weet, ik ben al rijk, ik heb alles al. En dat is de gezonde leer. Dus ja, die zijn dus. Dus ja, de geldgierigheid is een wortel. Dus die geldgierigheid is een wortel van alle kwaad in de context waar wij hierover spreken. Want uiteindelijk is de wortel van alle kwaad is natuurlijk de zonde. Bij Adam en Eva. Maar hij spreekt hier over de gezonde leer en de ongezonde leer. Het evangelie van Gods genade en het evangelie van het koninkrijk. Recht snijden, blijf bij de leer en dan zul je inderdaad hiervan behouden worden. En dan zie je ook, ze hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Nou, smarten doorstoken. Smarten, dat is nou niet echt waar je blij van wordt. En kijk naar de Galatenbrief, hè. Wat, als je de gezonde leer volgt, krijg je dan, heb je de vrucht van de geest. Ga je naar de wet. Kijk die versen ervoor, drie stuks. Drie versen vol met werken van het vlees. Allemaal negatieve, vervelende dingen. Eigenlijk allemaal smarten die je daar ziet. En dat is jezelf met smarten doorsteken. Ik las van de week nog Saul. En die stak zichzelf. Ja, of hij liet zich in een zwaard vallen. Dat was een fysieke dood. Ja, dus als jij jezelf doorsteekt met een zwaard, dan ga je dood. Als jij natuurlijk hier dus afdaalt van het geloof. En dan krijg je al die resultaten. Dat is niet Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. En dan zie je dus al die werken van het vlees. De zonde brengt altijd alleen maar smart voort. En dan zie je, dat doe je dan. Dan word je niet meer door de geest geleid, maar door het vlees. En dan, in feite is het dan geen fysieke smart die je jezelf toebrengt. Maar de geestelijke smart met zijn uitwerking. Dus geen zelfmoord zoals Saul dat deed. Maar een geestelijke zelfmoord pleeg je dan eigenlijk. Waarom zeg ik dat? Omdat de geest is vanaf dat moment, Gods geest is dan gedoofd. En is niet meer aan het werk in jou. Omdat je naar de andere leer bent overgestapt. En je weet zelf allemaal, je hebt de geest en het vlees. En degene die het eten krijgt, die gaat groeien. Dus als je je nieuwe mens verzorgt met het evangelie van Gods genade, dan zal je zien dat je daar ook de vrucht van krijgt. Maar gaat het vlees groeien, dan krijg je daar de vrucht van. Met alle resultaten. En dan krijg je de smarten die doorstoken zijn. Nou, kijk om je heen en dan zie je nogmaals, als je van de verborgenheid af weet, dan begrijp je hoe de dingen in elkaar zitten. Dan weet je hoe je alles kan beoordelen. Dan weet je wat je verwachtingen zijn, wat je wel en niet kan verwachten. Dan weet je waar je wel en niet voor kan bidden. Dan weet je ook, dan merk je ook de versterking. Je hebt ook de vrucht van de geest. Al dat soort dingen. En je krijgt verstand in al die dingen. Maar als je ervan afwijkt, dan ben je trots. En heb je geen verstand in alle dingen. En dan weet je wat? Dan weet je niets. In verband met de verborgenheid. En de gezonde resultaten. De oplossing, zegt hij tegen Timotheus vanzelf. Maar gij, o mens, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. En strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat is wat Timotheus moet doen en dat is ook wat wij moeten doen. Nou, zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken dat wij dit woord zo mogen bestuderen. En het zijn soms harde woorden die Paulus daar zegt, vader. En het zijn de woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft. En Paulus heeft ze opgeschreven, vader. Maar ja, het is toch duidelijk, vader, dat het is... Het vraagt om keuzes in ons leven. En dat ons denken ook veranderd wordt door uw woord, vader. Door de gezonde leer. En dan zullen we ook de gezonde gedachtes hebben. En geen verdorven, maar een onverdorven verstand hebben. Een geestelijk verstand. En dan zullen we ook zien dat daar zit onze winst in. Daar zit onze gewin. We zijn tevreden met wat we hebben en wie wij zijn in Christus. Maar we zien ook, vader, de groei in de inwendige mens, vader. Dat we u steeds beter leren kennen. En dat we ook steeds in dit leven, vader, in de situaties, uw rechtvaardigheid kunnen laten heersen in ons. En dat we de situaties ook allemaal aankunnen. Omdat... Ja, zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. En vader, dat is het gevolg van de gezonde leer. En daar willen we u voor danken en prijzen in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké. Okay. Dan gaan we nog even met elkaar. Ik vermag alle dingen. Oké, okay. Nou, die hoef ik niet te lezen, want die ken ik zo al. Ik vermag alle dingen. Ja.